Vanuit de Bali in Amsterdam wens ik u van harte welkom bij de podcast De Vrije Gedachten. Mijn naam is Bart Kollard. Samen met Floris van den Berg zal ik in gesprek gaan met Sebastian Valkenberg over politieke correctheid. Valkenberg is, is de auteur van het boek Polycor in de Polder. Veel kijk- en luisterplezier. Welkom, Sebastian.
Dankjewel.
Om te beginnen, wat is politieke correctheid?
Ja, dat is meteen een hele lastige vraag. Kijk, met politieke correctheid is het niet zo dat er een boek is waarin staat de filosofie van de politieke correctheid. Kijk, wat dat betreft hebben de communisten, die hebben het makkelijk. Die kunnen gewoon Karl Marx erop naslaan als je wil weten, wat is nou communisme? Nou, er ligt een communistisch manifest. Dat betekent niet dat zo'n oergeschrift er niet is. Dat je niet toch een soort gedachtegoed kunt reconstrueren rondom politieke correctheid. Maar je moet het dus reconstrueren. En dat heb ik gedaan in mijn boek. En volgens mij politieke correctheid, dat is een vorm van denkdwang, zou je kunnen zeggen. Dat is een, volgens mij zeg ik het ergens, een klamme deken van conformisme die over de samenleving komt te liggen.
Kun je een klein voorbeeld geven voor de luisteraars? Ja. Wat is nou echt iets?
Wat voor klamme deken hebben we het over?
Ja, er zijn heel veel voorbeelden. Ik denk dat het voor de luisteraar ook wel helpt om hier het woord woke te noemen. Want ik was net te vroeg met mijn boek. Ik had mijn boek over politieke correctheid af en plots ging de hele discussie over woke. Dus je vroeg om een voorbeeld. Er zijn vele voorbeelden die we bijna dagelijks lezen in de krant, op internet komen ze tegen, rondom woke. Maar een recente rel, dat is bijvoorbeeld afgelopen najaar was dat in Leiden, de universiteit, waar dan een schilderij hing met daarop alleen maar witte mannen die ook nog eens een keer rookten. Mm-hmm. Volgens mij was het in een bestuurskamer of iets dergelijks. Nou, dat was niet de bedoeling. Op verschillende fronten, op verschillende punten scoorde dat schilderij slecht vanwege het afgebeeldene. Dus zowel het roken was slecht, maar vooral die oude heren, allemaal wit. Ja, dat was een steen van aanstoot waarop het verwijderd werd. Nou, en waarom is dat nou een vorm van politieke correctheid, van denkdwang, zal ik maar zeggen? Ik denk dat politieke correctheid bestaat uit twee onderdelen, twee momenten, zal ik maar zeggen. Mm-hmm. Het is een soort venijnige mix, schrijf ik ergens in mijn boek, van moralisme mm-hmm. en intolerantie. Dus het moralisme, dat zit hem erin dat je dus uitingen langs een meetlat van goed en kwaad gaat leggen. Van, kan dit door de beugel of niet? Wat op zichzelf vrij verwonderlijk is als het gaat om bijvoorbeeld een schilderij. Ik zou zeggen, het is vooral belangrijk, is het mooi of niet? Dus dat is één. En dan vervolgens kun je ook nog zeggen van, we vinden dat het niet meer echt van deze tijd is. Maar het is nog geen reden om het af te voeren, van de muur te halen. Maar politieke correctheid, en dat is dan dat moment van intolerantie, eist dat wel. Want het, het immorele mag ook niet bestaan. Het verliest zijn bestaansrecht. Dus dat bedoel ik met die combinatie van enerzijds moralisme en anderzijds intolerantie.
Oké, dankjewel. En wat was de primaire insteek van je boek? Waarom heb je het geschreven?
Ja, ik denk het oerincident, dat zal ergens in 2014 geweest zijn. Toen kwam ik ergens, ik weet niet eens meer waar ik het tegenkwam. In elk geval was het zo, in Australië was er een dame en die was gaan klagen bij, volgens mij was het de Aldi, want daar lag Roald Dahl in de schappen. Geweldig zou ik zeggen. Kom daar eens om bij ons, bij de Aldi. En waarom was hij gaan klagen? Daar lagen de gruwelijke rijmen van Roald Dahl. En in die gruwelijke rijmen valt op een gegeven moment het woordje slet, hoer. Mm-hmm. En daarmee stapten ze dus naar de bedrijfsleider. En toen ging dat zaakje rollen. En uiteindelijk het resultaat was dat boek, dat Roald Dahl, uit de schappen verdween. En toen was dat nog een incident. Althans, voor mij. Het was iets nieuws. En gaandeweg, op een gegeven moment krijg je een soort alertheid. Dan komen er meer incidenten. En als je op een gegeven moment meer incidenten hebt, dan zijn het geen incidenten meer, maar zijn het misschien wel symptomen van iets anders, iets diepers. Een ontwikkeling, misschien wel een onderstroom. En nou ja, daarvan dacht ik van het is interessant, en volgens mij ook best wel relevant, om die eens te onderzoeken. Wat is dat nou precies? Wat is dat gedachtegoed wat daar onder ligt? Dus 2014, daar zou ik zeggen, daar ligt het oermoment.
Ja, en toen heb je dus een cultuurfilosofische studie gedaan om dat proberen te duiden en ook daar kritiek op te leveren vanuit het lijkt een heel liberaal perspectief wat je hebt. En je boek heeft nogal een ronkende ondertitel.
Zeker.
Het heet Hoe politieke correctheid Nederland dom maakt.
Ja.
Ja, dat is nogal een wat. In welke zin worden wij dom?
Ja, dat zijn grote woorden, maar volgens mij wel terechte woorden. Nee, ik bedoel daarmee, zoals ik al zei, ik wilde dat fenomeen politieke correctheid beter begrijpen, beter onderzoeken. En tegelijkertijd sta je dan ook voor een probleem, want waar moet je beginnen? Je moet het hebben over de media en over cultuur en musea en de televisie en de radio. Nou ja, voor je het weet, dan haal je er echt alles bij. Dus het is fijn om een soort richtpunt te kiezen. Nou, mijn richtpunt voor mijn boek, dat werden de universiteiten.
Ja.
Overigens denk ik dat er ook een goed inhoudelijk argument voor te geven is. Want op universiteiten, in de wetenschap, in het algemeen, daar staat nog net iets meer op het spel, zou je kunnen zeggen. Is politieke correctheid nog net een iets groter gevaar dan op andere maatschappelijke terreinen? Dus ik dacht, die universiteiten, de wetenschap, dat wordt mijn plek waar ik die oprukkende politieke correctheid ga proberen te betrappen. Hoe erg is het? Waarom is het erg? Nou ja, het antwoord is het is erg. En uiteindelijk vooral omdat het de academische vrijheid, omdat het die aantast. En de academische vrijheid, dat is als het ware de zuurstof voor de wetenschapper. Als een wetenschapper niet meer alle vrijheid kan doseren, kan onderzoeken, dan gaat het uiteindelijk ten koste van de kwaliteit van zijn bevindingen. En dan ben ik bij jouw vraag, Floor. Waarom maakt dat? Ja, we komen er echt op uit. Waarom maakt dat Nederland dom? Nou ja, omdat het dus inderdaad het werk op die universiteiten, waar het tenslotte draait om waarheidsvinding, omdat het dat die belangeloze zoektocht fnuit.
Oké.
Okay. Dat vind ik een heel mooi punt wat je maakt. En ik vraag me af, en wellicht onze luisteraar ook, waarom is het dan erger als er politieke correctheid is in de wetenschap of in de academische wereld dan misschien in bepaalde andere termijnen, gebieden?
Ja, ik denk dus, overal keer ik me er tegen, ben ik er kritisch op, zou ik zeggen, doe het niet. Ook omdat je, denk ik, uiteindelijk ook de samenleving niet helemaal in allerlei nette hokjes kan opdelen. Ik vind het recept voor de hele samenleving goed van een soort liberale geest, zal ik maar zeggen. Mm-hmm. Maar ik denk voor de wetenschap is het nog een tikkeltje erger, kwalijker, schadelijker moet ik misschien wel zeggen. Omdat daar dus die zoektocht naar de waarheid op het spel staat. Dus dan wil je de best mogelijk. Nee, misschien moet ik een voorbeeld geven. Zoektocht naar die waarheid, waarom moet die nou zo onbelemmerd, zo belangeloos mogelijk zijn? Dus zonder dat je voortdurend allerlei stemmetjes hebt van, oh jee, mag ik dit wel zeggen? Is dat wel de bedoeling? Nou, je kunt je bijvoorbeeld voorstellen, we doen onderzoek naar de opwarming van de aarde. Een groep wetenschappers. En laten dat onderzoek laten we financieren door Shell. Mm-hmm. Daarvan denken we, ja, slecht idee. Dat moeten we helemaal niet doen. Want voor je het weet, kleurt dat de resultaten. Zelfs al doet het dat niet, dan heeft het ook nog die verdachtmaking. Dat kom je nooit van af. Dus dan daarom willen we die band doorsnijden tussen zo'n soort vorm van financiering en het wetenschappelijk onderzoek. Maar die beïnvloeding, die kan natuurlijk op allerlei niveaus spelen. Dat is niet alleen de financier die zegt, ik lab, dus ik wil wel dat je komt met een beetje prettige conclusies. Maar dat kan ook inderdaad via denkbeelden, via ideeën kan dat gebeuren, waardoor ook diezelfde wetenschapper zich belemmerd voelt in die zoektocht naar de waarheid. Omdat hij denkt, ik kom hierop uit. Mm-hmm. Maar of ik dat nou ga opschrijven, ik weet het, laat maar. En dan krijg je toch een vorm van zelfcensuur.
Maar als ik jou, ik speel even advocaat van de duivel, dat social justice worries, zo noemen ze zichzelf, die zullen zeggen, ja, maar kijk, het het systeem waarbinnen dit plaatsvindt, die zogenaamde academische vrijheid, is een onderdrukkend systeem. En dan noem ik neo-koloniaal systeem van witte mannen. Dus het hele systeem is inherent onderdrukkend. En daar moeten we wat aan doen. Dus jij kan wel zeggen van ja, academische vrijheid, mooi en wel. Maar dan blijft dat systeem dus onderdrukkend. Hoe kan je dat? Ja, maar hoe zou je daarop reageren?
Kijk, het is, laat ik het zo zeggen, de argumenten die worden gegeven voor dat onderdrukkende systeem.
Ja.
Vind ik niet zo overtuigend. In mijn boek ga ik er ook op in. Dus dan wordt er bijvoorbeeld gezegd, ja, kijk, als je nou de wetenschappelijke populatie erbij pakt, ja, dat zijn toch vooral witte mannen. Zie je wel, daar moeten onderdrukkende mechanismen aan het werk zijn.
Mm-hmm.
En dat klinkt misschien op het eerste gezicht heel overtuigend. Maar waar ze eigenlijk geen aandacht voor hebben, ik denk social justice warriors in het algemeen, die hebben wel een soort neiging tot monocausale verklaringen. Terwijl je kunt ook bijvoorbeeld economische argumenten voor die verschillen aanwijzen. Dus bijvoorbeeld kinderen van allochtonen komen af, of migrantenkinderen moet je denk ik zeggen.
Dat is politiek.
Ja, zeker. Nee, ik pik ook wat op.
Ja.
Dus die kiezen bijvoorbeeld ook vaker bijvoorbeeld voor een studie als economie. De jongens geloof ik. De meisjes meer farmacie, maar in ieder geval degelijke opleidingen waar je een goede boterham mee kan verdienen.
Ja.
Wat denk ik ook heel goed verklaarbaar is, als je ouders, die komen uit Turkije, Marokko.
En dan ga je geen kunstgeschiedenis studeren.
Nee, of filosofie.
Ja, of filosofie.
Nog erger inderdaad. Want ja, je weet nog, je kent nog vanuit jouw familie, het fenomeen armoede, dat is niet een soort abstract iets. Nee, je wil omhoog emanciperen, economische emancipatie. Ja, en dan krijg je dus veel procentueel, hoe noem je dat, proportioneel studenten van, migrantenstudenten bij economie, bij farmacie en bij filosofie helemaal niet. Ja, dan kan ik wel roepen, er is iets schandaligs aan de hand, er wordt onderdrukt. Ik ben wel geneigd om eerst op zoek te gaan naar de meer prozaïsche verklaring.
Mm-hmm. Nou hebben we het al een hele tijd over beperkingen of belemmeringen die mensen kunnen voelen om te spreken. In hoeverre heb jij dat? In hoeverre ervaar jij belemmeringen om te schrijven? Want je schrijft ook veel voor. Je schrijft voor Financieel Dagblad, geloof ik. Je schrijft boeken. In hoeverre schrijf jij op wat je denkt en wat je vindt? Of laat je je belemmeren?
Nee, niet echt. Ik had niet ook het gevoel, dit boek kan ik niet opschrijven.
Mm-hmm.
Maar het is wel grappig, ik merkte er net wel van, oh ja, wat is ook op dit moment ook alweer de meest recente aanduiding voor kinderen van allochtonen kom af.
Ja.
Waarvan, ja, ja. Waarvan je voorheen had moeten zeggen allochtonen kom af.
Mm-hmm.
Dus dan begint dat stemmetje in mijn hoofd, wat hoor ik te zeggen?
Ja.
Bedoel, dat is geen halszaak, hè?
Mm-hmm.
Maar dan merk je inderdaad wel. Maar
op Twitter kan dat het zo worden.
Dat kan het zo worden, inderdaad.
Ja.
En het laat in die zin denk ik ook wel zien dat politieke correctheid en een belendende discussie, de woke discussie, dat het ook in belangrijke mate een taalrevolutie is. Dus het gaat over woorden, woordkeuzes, dingen die je mag zeggen, dingen die je absoluut niet meer hoort te zeggen. Dus dat resoneert er wel in mee.
Heel moeilijk aan onttrekken. Ik bedoel, wij doen ook nu de moeite om dat te doen. En sommige dingen zijn logischer dan andere. Hè? Ik bedoel, om studenten uit te spreken met mijn heren, dat doet niemand meer. En
nee.
Volledig terecht. Maar ja, nu is dames en heren eigenlijk al niet meer politiek correct volgens de laatste norm.
Ja.
Dus ja, aan de ene kant hoor ik je zeggen, ja, je probeert ook mee te gaan. Hè? Ik bedoel, dat heb je net laten zien. En hoe ver bepaal je nou waar je nou mee moet gaan of niet mee moet gaan? Wat is daar het criterium voor? Of moet iedereen het gewoon zelf weten? En als iemand wel zo bot zou zijn,
nou ja,
zeggen, mijn heren, dan ja.
Kijk, het lastige is van dat ene criterium, dat is er volgens mij niet.
Okay.
Waar het volgens mij lastig wordt, en ook wel een beetje listig, of eigenlijk de bijdrage van politieke correctheid, van woke, is, ja, ik heb het wel eens gezegd, alsof er een soort derde persoon aan tafel komt zitten. Dus stel, ik zeg iets wat jij vervelend vindt, Bart. En dan Nou ja, dan hoop ik, als jij het vervelend vindt, dat je zegt van, hey, doe even normaal, Valkenberg. Ik vind het onprettig. Het lastige van dat hele taalgebruik, die taalwolk die meekomt met politieke correctheid, is dat er eigenlijk, nou ja, dat het heel lastig is om manieren te vinden om te deescaleren. Van, nou ja, joh, voor mij, maar we komen er samen wel uit. Nee, integendeel, het is meer een soort neiging tot escalatie die het inzet. Mm-hmm. Dus er wordt niet gezegd, wij hebben een meningsverschil. Nee, ik heb jou genoemd, waardoor ik een microagressie heb begaan. Ja, en agressies, weet je, dat is erg. Dan zitten we meteen in het domein van de veiligheid, van de onveiligheid. Eigenlijk ja, is het een vorm van geweldpleging. Mm-hmm. En dat ik jou geen dreun heb verkocht, dat doet er dan niet toe. Volgens mij is het Judith Butler die het ooit wel eens heeft gezegd. Woorden zijn kogels. Mm-hmm. Dus ik vind het lastig om antwoord te geven op jouw vraag van, wat is nou de criterium? Wat kun je nog wel zeggen, mm-hmm, wat niet zeggen? Het blijft ergens een glijdende schaal.
Maar kun je nog even, ja, want het is toch, sorry dat ik... Ja? Judith Butler is natuurlijk een van de, hoe noem je het?
Ja?
Iconen van de het postmodernisme en nu van de Zeker. Social justice. En die opmerkingen hoor je heel vaak. Waarom zijn, dat mensen zeggen, wel, jouw woorden raken mij echt heel diep, zo diep in mijn ziel, dat het eigenlijk net is als een kogel. En jij zegt eigenlijk van dat is niet zo. Hoe zou je dat, ja, wat is jouw reactie daarop? Waarom is dat niet de goede manier om woorden als kogels te zien?
Nou ja, ik denk dat het een hele verwarrende term is. Het is natuurlijk wel een krachtig beeld. En ik wil ook best aannemen dat woorden pijn kunnen doen en scheldwoorden zijn naar om te horen, et cetera. Maar daarmee zijn het nog geen kogels. En ik denk waarom het venijnig is om die vergelijking toch te trekken, is dat je uiteindelijk op die manier gaat tornen aan het vrije woord. Want ja, kogels, daar hebben we tenslotte, mm-hmm, ook wetgeving tegen. Je mag niet zomaar iemand neerschieten. Mm-hmm. Dus voor je het weet, als je die parallel maar lang genoeg doortrekt, ja, dan ga je ook pleiten voor allerlei beperkende maatregelen. En dat kunnen misschien wetten zijn, maar eigenlijk zijn het misschien vooral ook wel morele regels, hè, fatsoen ook, om bepaalde dingen maar niet meer te zeggen. En het gaat me er ook helemaal niet om, want dat is dan vaak een soort ja, verwijt waar je in komt van, ja, kennelijk wil je gewoon lekker kunnen schelden of zo, of conservatieve reactionaire denkbeelden blijven spuien. Nee, mm-hmm, dat staat hier niet op het spel.
Nee.
Weet je, die zullen er ook heus tussen zitten. Maar stel je voor dat de tijdgenoten van Darwin hadden gezegd van, die theorie van u, meneer Darwin, hè, dat wij mensen afstammen, dezelfde erfgenaam, voorouders hebben als de aap, dat vinden wij zo kwetsend, dat druist zo in tegen alles wat wij vinden, wat wij voelen. Ja, dat raakt mij als kogels. Ja. En dan vervolgens op grond daarvan gaan we dus, ja, dat boek, The Origin of Species, doen we niet, hebben we niet meer Darwin. Ja, dat is onvoorstelbaar. Mm-hmm. Dat boek, de grootste wetenschappelijke prestatie misschien van de laatste 150, 200 jaar, daar kan geen kruis doorheen, omdat, mm-hmm, ja, dat zo'n pijn zou doen. Omdat het misschien wel een vorm van geweld of kogels waren. En ja, dat staat er op het spel dus.
Want wat is, want je noemde net dus de term microagressie.
Ja.
Wat is het gevolg daarvan?
Nou ja, ik denk dat het, ja, ik noemde microagressie. Mm-hmm. Maar het is denk ik ook belangrijk om te beseffen dat het ook een woordje is of onderdeel van een soort breder repertoire. Mm-hmm. Dus het draagt uiteindelijk bij aan een soort cultuur van, hey, we leven in een wereld die onveilig is, die permanent onveilig is. Want als andere mensen zich op een bepaalde manier tooien, bijvoorbeeld in een uitdossing van een andere cultuur, dan maken ze zich schuldig aan, mm-hmm, culturele toe-eigening.
Ja.
Dat is eigenlijk natuurlijk een deftig woord voor diefstal.
Ja.
Opnieuw gaan dan de alarmbellen af, mm-hmm, van we leven in een hele, hele onveilige plaats. Als contra-reactie, als reactie, krijg je dan de roep om safe spaces. Daar is dat woordje weer, veiligheid. Mm-hmm. We eisen safety, veiligheid. Dus ik denk, om terug te komen op jouw vraag van, ja, dat gebruik, die verwijzing naar microagressies, leidt er uiteindelijk toe dat we een cultuur krijgen, of misschien toegespitst op een boek, mm-hmm, een campus waarop je voortdurend op eieren moet lopen. En dat is niet een soort hypothetisch gevaar of een soort abstract iets waar ja, die gekke Valkenberg zich zorgen om maakt. Mm-hmm. Maar docenten geven dat ook echt aan. Van ja, ik kijk nog een keer om mijn, over mijn schouder. Of moet ik dit grapje wel maken of dat filmpje laten zien?
Ik heb wat Floris net zei meegemaakt op de Universiteit Leiden toen ik een gastles gaf. Dat is, ik zou niet eens weten, 2 jaar geleden, denk ik. En toen, ik had een heel leuk college, prachtige evaluaties. De docenten die erbij zat, was ook lovend.
Ja.
Ze kwam achteraf naar me toe. Ze zei, hey, ik vind het zelf geen punt, maar ik wil je ervoor waarschuwen. Je begon je college met, beste dames en heren, jongens en meisjes.
Ja.
En dat kan niet meer. En zij wees me erop dat er iemand op het matje was geroepen, een collega van haar, vlak daarvoor, voor precies hetzelfde.
Ja.
En dus de gevolg, het gaat er denk ik nog wel zelfs verder dan dat je op eieren gaat lopen, afhankelijk van misschien in welk domein en welke precieze universiteit. Mm-hmm. Want al die universiteiten gaan er ook net misschien weer op een andere manier mee om. Maar het kan wel gevolgen hebben.
Ja, dat is ook het lastige, hè, want het wordt ook vaak gezegd, of nee, laat ik het zo zeggen. Je komt het regelmatig tegen in de krant van, ja, die mensen die dan klagen over woke. Bedoel, dat is een soort, een zelfopgeroepen geest bestaat niet echt. Ik denk inderdaad dat er voldoende voorbeelden zijn van docenten die echt aangeven, nou, ik pas wel een beetje op mijn tellen. Docenten die zijn ontslagen, docenten die niet meer opschrijven wat ze zouden willen opschrijven. Maar eigenlijk is het misschien nog wel verontrustender al die dingen die überhaupt niet de openbaarheid halen en dan daarna wordt men teruggefloten. Mm-hmm. En dat haalt dan de pers, komt op internet, daar lezen we over. Mm-hmm. Maar wat met al die gevallen dat docenten dus aan zelfcensuur doen, dus überhaupt niet eens iets zeggen of opschrijven, omdat ze toch al er rekening mee houden van er gaat een storm opsteken. Ja. En dat is eigenlijk een deel, dat hele grote deel van die ijsberg onder water. Maar wat probeer daar maar eens.
Ja, want dat kun je niet meetbaar maken.
Exact.
Ja.
Dus dat vind ik ook belangrijk om te noemen. Dus los van al die incidenten die dus geen incidenten, maar symptomen zijn, hè, waar we het eerder over hadden, ook al die gevallen, al die voorbeelden die het niet eens tot incidenten / symptomen schoppen. Simpelweg omdat we er niet over horen.
Mm-hmm. Is het dan, wat jij noemt, maakt dat deel uit van de cancel culture? Is dus cancel culture dat gedeelte van de ijsberg dat boven water zit en onder water dat zich doorzet in die zelfcensuur?
Ja.
Wat is precies? Maar er wordt de tegenstanders of de mensen uit de woke culture die zeggen, ja, kom op, zeg, er is nog niemand ontslagen in Nederland. Nou ja, nu is Laurens Buijs toch wel behoorlijk op non-actief gezet, dus het begint al wel te komen. Maar dat stelt eigenlijk nog niks voor, die cancel culture. Dus het is een storm in een glas water.
Nou ja, weet je, daarvan vraag ik me dus ook altijd af van hoeveel voorbeelden willen ze hebben. Dus ik vind dat ik er echt tientallen in mijn boek bij elkaar veeg. Het boek is van maart 2021. Nou, sindsdien is het bepaald niet minder geworden, zal ik maar zeggen.
Nee.
Dus de voorbeelden die zijn alleen maar toegenomen. En ja, je kunt natuurlijk ergens blijven zeggen van ja, het zijn er maar 13. Oké, okay, nou dan, ja, maar ik heb er 19 verzameld. Of wat je ook vaak hoort is, in Amerika, daar zijn natuurlijk de excessen. Maar dat is ver weg. Ja, eigenlijk, juist doordat ik dat boek ook ben gaan schrijven, ben ik ook niet meer zo onder de indruk van dat argument. Want Amerikaanse ideeën, die hebben een soort hardnekkige neiging om deze kant op te komen. En misschien niet 1-op-1. Mm-hmm. Maar heel veel wat er eigenlijk gebeurde in de jaren 80, eind jaren 80, begin jaren 90, zie je dat al gebeuren. Die hele discussies die wij nu voeren in Amerika, over de eerste discussies over political correctness. Mm-hmm. Ja, en dat lijkt wel alsof wij dat met een soort enorme haast allemaal aan het inhalen zijn. Dus het komt wel ontzettend naar hier. Dus ook dat argument vind ik niet zo heel indrukwekkend van, ach, het is ver weg, het zal daar wel blijven. Mm-hmm. Nee, helemaal niet. En daar heb je dus ook inderdaad die grote groep van mensen. Ja, bedoel, is er pas sprake van een cancel culture als iemand echt ontslagen is? Nee, dat denk ik niet. Het werkt subtieler. Het gaat ook tussen de oren zitten. Dat is misschien nog wel kwalijker, nog wel erger.
Ja.
Mm-hmm. Oké, dankjewel. In hoeverre zou je als of het nou als student of als docent is, dat maakt misschien helemaal niet uit. In hoeverre zou je op een universiteit moeten kunnen zeggen wat je vindt?
Ja, ik denk dat je alles moet kunnen zeggen wat je vindt, maar dan wel met een hele belangrijke toevoeging. Mits jouw bevindingen, jouw conclusies, jouw observaties, ja, voldoen aan wetenschappelijke normen.
Maar het geldt voor de docenten, hebben we het nu over dan, ja. Want student mag je natuurlijk wel meer zeggen.
Jij zei student. Ja, het is mij om het even, voor allebei. Ja, ja, ja. Dus docent,
laat ik het zo
ja.
zeggen, ik dacht dat je vooral ook vroeg naar het academisch klimaat, zeg maar. Ja. Dus ik denk inderdaad die academische vrijheid, want daar hebben we het dan over, die moet groot zijn. Mm-hmm. Maar hij is kleiner, zou ik zeggen, dan de vrijheid van meningsuiting op straat, in de samenleving. Mm-hmm. Nou ja, artikel zoveel van onze grondwet.
Ja, en wil jij ook nog iets toevoegen over het verschil tussen docent en student? Ja, want je begon daarover.
Nou ja, want inderdaad, want als student mag je, neem ik aan, meer zeggen dan de docent. De student is minder gebonden, zeg maar, dan. Of vind jij
ja,
ook
maar
dat...
ik zou wel zeggen, want uiteindelijk die studenten, die doorlopen wel een wetenschappelijk traject. Dus ze worden uiteindelijk wel wetenschappelijk gevormd. Dus ik denk wel dat het goed is dat ze uiteindelijk die gedachten meekrijgen van je mag argumenten, tegenargumenten geven. Geen enkel idee of denkbeeld wordt heilig verklaard, mag je niet aankomen, geen kritiek op hebben. Maar het moet uiteindelijk wel een soort wetenschappelijke soliditeit hebben.
Misschien is dat een verschil in de woke, is dat je dat in het liberale idee is dat je kan met elkaar van mening verschillen en je vraagt naar elkaar als argumenten. En in het woke idee is als dat degene dan de student meestal er niet mee eens is, dan kan die gaan klagen bij het management of op Twitter of zo. Dat is een heel andere manier van in debat staan. Dat het lijkt eerder, want dan wordt het debat dus gecanceld.
Ja, ja. Eigenlijk kun je ook afvragen of er nog sprake is van debat.
Ja.
Want eigenlijk smoort het elk debat. Weet je, dat nou ja, zou ik ook in de casus Laurens Buijs veel liever hebben gezien. Dus hij zegt, ja, dat hele non-binaire, dat is een hype. Evenals die aanpassingen van voornaamwoorden. Prima, als iemand denkt, wat een flauwekul, meneer Buijs. Ik ga eens even een vlammend tegenstuk schrijven met tegenargumenten, met andere observaties en conclusies. Helemaal prima, dan heb je debat. Ja. Alleen, dat is niet hoe het debat werd gevoerd. Dat ging inderdaad al heel snel. Hij werd op non-actief gezet. En vooral ook met als belangrijkste argument, het veiligheidsargument, dat hij de veiligheid van groepen op de universiteit in het geding heeft gebracht.
Ja, en dat is natuurlijk een heel... daarmee dan? Want ik begrijp het überhaupt nog niet. Maar wat kun je proberen uit te leggen wat ze mee bedoelen?
Lastige.
Hoe kan de veiligheid van studenten met zo'n uitlating in gevaar komen?
Ja.
Want hij loopt niet met de knuppel rond in de zaal. Exact,
maar woorden zijn kogels.
Oh, ja.
Dat is dus ook weer zo'n term in die woordenwolk die politieke correctheid is. Dus we hebben al de microagressies, we hebben de culturele toeëigening, de safe spaces hebben we al. En die sociale veiligheid of culturele veiligheid kom je ook wel tegen. Ja, die hoort ook in die woordenwolk thuis.
Je zou er een woordenboek over moeten schrijven. Ja.
Eigenlijk wel, hè. Of iemand zou dat een keer moeten doen.
Zit je nou gewoon reclame te maken voor je eigen boekje? Ja. Vocabulary, dames en heren.
Reclame.
Ja, precies. Sorry. Nou, zo sluik was het niet. Nee, maar wat ik... Dus een Australische filosoof, die heeft een prachtige term daarvoor gemunt. Mm-hmm. Volgens mij heet die Nick Haslam. Concept creep. Oh, ja. Dus wat je heel veel ziet in dat hele taaldomein van de politieke correctheid, is dat woorden eigenlijk parasiteren op bestaand taalgebruik. Dus in beginsel, veiligheid, bedoel, daar zijn we allemaal tegen. Dat maakt het ook zo lastig om het... onveiligheid zijn we tegen, dankjewel voor. En veiligheid zijn we allemaal voor. Dat maakt het ook zo lastig om tegen die safe spaces in te argumenteren. Ja, ja. Want eigenlijk sta je al met 1-0 achter. Dus die sociale veiligheid, om daar wat kritisch op te zijn. Ja, eigenlijk, ben je dan voor onveiligheid? Nee, maar deze vorm.
Ja.
En ik denk, het idee van dat het veilig moet zijn op een campus, in de zin dat je ook om 8:00 s'avonds, als het wat donkerder begint te worden, veilig over die campus moet kunnen lopen. Duidelijk. Maar dat is inderdaad meer de fysieke veiligheid. Daar bestaan ook wetten voor. En die sociale veiligheid, ja, daar is die discussie gaan schuiven. Is dat concept gaan creepen, mm-hmm. om het zo maar te zeggen.
Ja.
En dat is inderdaad, zit veel meer in de gevoelswereld. Dus je hoort iets wat je niet zint, mm-hmm. wat je raakt. En dan is het niet eens zozeer dat je iets hoort wat je niet zint of raakt. Nee, dan is jouw veiligheid in het geding. Jij voelt je onveilig. En inmiddels is het inderdaad ook zover dat je dan inderdaad ook je vinger op kan steken in de collegezaal. Ja. En dan dat de professor een toontje lager moet zingen.
Ja,
en
die is er al voor op cursus geweest. De professor.
Ja, die is er voor op cursus geweest. Daar, ik kwam een tijdje terug in Folia, dus het universiteitsblad van de UvA, een mooi voorbeeld tegen van een UD of een hoogleraar. En die zag dat op een gegeven moment, ja, de studenten die waren drukker bezig op de laptop schoenen of iets anders bij Zalando te bestellen dan met het college. Dus hij sprak ze daarop aan. En dat was niet de bedoeling, want hij of zij, ik weet niet of de student een hij of zij was, die voelde zich in zijn of haar veiligheid aangetast. Dus dat
of
is eigenlijk
hem. Of hem.
Zijn haar hen.
Dankjewel.
Dit is niet, ik wou zeggen, het is niet heel inclusief, Sebastian.
Als jij nou op de woorden let, als auteur van het woordenboek, Floris, dan komt het heel goed deze.
Wij worden de taalpolitie in deze podcast.
Nee, maar maak je zin af.
Dat en het is natuurlijk wel, en opnieuw, ik bedoel, ergens, het heeft iets hallucinans. Het heeft een soort hoog Jiskevet Monty Python-achtig gehalte. Ja. Tegelijkertijd is het geen glimlach, maar echt een grimlach die er bij je omkocht. Er staat natuurlijk wel iets op het spel. Dus zo'n docent zegt dat niet zomaar. Die wil het didactisch proces. Hè,
de aandacht.
De aandacht. Wil hij optimaal houden. Alleen maar goed. Dat lijkt me zelfs een voorwaarde voor goed onderwijs. Maar als een soort boemerang slaat dat op hem terug.
Ja.
Omdat hij dus, die woorden die ketsen af op dat schild van die sociale veiligheid.
Mm-hmm.
En wat het ook zo lastig maakt, is dat het dus ook niet meer 1 of 2 studenten zijn, of 6 of 7, en misschien 1 of 2 docenten in de faculteit sociale wetenschappen die vatbaar zijn voor dit soort denkbeelden. Die heb je altijd wel gehad, denk ik, radicalen en activisten. Mm-hmm. Het verschil met eerdere fasen van activisme is dat dit gedachtegoed, dus noem het woke, noem het politieke correctheid, dat is ook echt veel meer doorgedrongen tot in de bestuurskamers. Dus als een student klaagt hierover, over een gebrek aan sociale veiligheid, hij of zij voelt zich aangetast in veiligheid, ja, dan valt het veel meer in vruchtbare aarde dan pak een beetje 20, 30 jaar geleden.
Je hebt ook iemand persoon voor. Je hebt nu de diversity officer.
Nou ja, bijvoorbeeld. Ja. Dus er begint ook een soort infrastructuur te ontstaan. Of ik moet eigenlijk, denk de laatste 5 jaar is het is die ontstaan. Waardoor het ook niet zomaar grieven zijn, maar het worden ook grieven met consequenties.
Mm-hmm.
Het is, om het met een deftig woord te zeggen, geïnstitutionaliseerd geraakt. Mm-hmm. En het proces is echt nog wel gaande.
Ja, want kijk, ik zat ook te denken, kijk, aan zich zijn die safe spaces niet eens zo heel problematisch. Als ze los zouden staan van deze context. Als je zo van ontprikkelruimtes hebt op de universiteit, hey, prima. Als je dat nodig hebt, fijn. Maar het probleem is, het zit ingebed in een hele ontwikkeling die je ziet. Wat ik jou wilde vragen is, je bent op die safe spaces al heel uitgebreid ingegaan. Wat vind jij van gebedsruimtes of genderneutrale toiletten op universiteiten? Want dat is soort van een, er komt een roep voor steeds meer. Ja.
Nou ja, ik zou daar dus heel terughoudend in zijn. Ik begrijp gebedsruimtes niet zo heel goed.
Waarom niet?
En dat is denk ik een discussie die ook al wat langer loopt dan de discussie rondom politieke correctheid, rondom woke. Maar ik denk dat heeft vooral ermee te maken, ja, dat universiteiten, dat moeten instellingen zijn, neutrale instellingen, waar het vooral om die zoektocht naar waarheid, naar kennis gaat. Ja, en daar hoef je religie niet te gaan faciliteren.
Mm-hmm.
Weet je, daar heb je weer andere huizen voor, gebedshuizen. En ik denk dat het goed is om dat strikt te scheiden. Dus dat is het principiële argument.
Mm-hmm.
Maar ik denk ook dat je ergens wel een soort praktisch argument hebt van, ja, want oké, dan wil de ene gezinte wil een ruimte voor het eigen geloof. Maar ja, dan komt op een gegeven moment de volgende groep.
Mm-hmm.
En die wil ook een ruimte. En ze kunnen niet samen in de gebedsruimte, mm-hmm. want ja, dat zijn toch echt grote verschillen. Of wat het natuurlijk in het verleden ook wel speelde, dat was dat er toch wel wat radicale boekjes werden gevonden in de gebedsruimte. Mm-hmm. Ja, dus dan ineens, dan ben je niet meer een soort van leuke spirituele behoefte aan het faciliteren of daarin aan het voorzien van studenten die het fijn vinden om even te resetten. Mm-hmm. Want zo wordt het vaak een beetje gebracht natuurlijk.
Ja.
Maar ja, dan blijkt dus inderdaad dat het toch, want daar kwam het op neer, radicaal islamitische geschriften lagen.
En scheiding tussen mannen en vrouwen soms in gebedsruimte.
Ja, nou ja, inderdaad, mm-hmm. daar was ik nog niet eens inderdaad op uitgekomen. Maar inderdaad, dat is
en
natuurlijk ook...
En een genderneutrale gebedsruimte, die moeten dan eigenlijk ook komen. Ja. Die moeten we niet vergeten. Het zijn er drie, hè?
De progressieve gebedsruimte.
Zoiets, ja.
De darkroom is dat, toch?
Oké.
Ik had nog een vraag over... Dus het over kwetsen en dan over in hoeverre... Dus kwetsen en cancelcultuur, al die dingen hangen samen.
Mm-hmm.
Maar tegenwoordig is ook het idee dus door woke en politieke opgekomen... dat studenten, of überhaupt bezoekers, mm-hmm. beschermd moeten worden... tegen het risico gekwetst te worden. Maar in hoeverre moeten studenten, als we het nou laten we tot de academische context beperken... moeten studenten beschermd worden of helemaal niet?
Helemaal niet. Nee, ik vind het zelfs kwalijk.
En als je nou een hele bouwde docent hebt?
Een hele?
Bouwde docent hebt? Die echt botten uitspraken?
Nou, laat ik het zo zeggen. Ik vind dat als jij op een gegeven moment gaat studeren... dan ontstaat of hoort daar ook een bepaald ontwikkelingsniveau bij.
Ja.
Dan weet jij dat jij in contact gaat komen met denkbeelden... met botsende denkbeelden. Denkbeelden die raar afwijkend zijn... indruisen tegen alles wat je dacht. Dus daarvan denk ik, ja, weet je, dat is ook een soort dat net zoals je naar het voetbalveld gaat, als je op voetbal gaat, ja, dan kom je ook niet op je spitsen. Daar horen voetbalschoenen bij. Er is niemand die je dat uitlegt dat het zo hoort. Mm-hmm. Het is een soort basisuitrusting. Dus dat is één. En ten tweede, ik denk dat je ook moet oppassen met het waarschuwen bij wijze van spreken even een stickertje of je steekt even je vinger op een vingercent van, nou, het kan zijn dat je dit vervelend gaat vinden.
De trigger warnings.
Jazeker, daar hebben we er weer één. Want daar gaat een soort eroderend effect van uit. In eerste instantie klinkt het als een soort van, nou ja, hè, een stukje dienstverlening naar de studenten toe. Het is een kleine moeite. Waarom zou je niet gewoon zeggen van, joh, wat je hier gaat horen... Ja, dat zou misschien, eventueel, wie weet... Mm-hmm. Meestal vele slagen om de arm... als kwetsend kunnen worden ervaren. Maar er zijn een tijdje terug bijvoorbeeld... verschillende hoogleraren geweest... hebben zich verenigd, hebben een brief geschreven van... doe dit niet. Het heeft echt een schadelijke uitwerking op ons onderwijs. Wat de volgende stap is of zou kunnen zijn... dat op een gegeven moment toch die docent op het matje wordt geroepen... door de bestuurders... En die zeggen van, ja, jij zegt hier dat deze reader... er staan passages in die mm-hmm. kwetsend zijn. Ja, waarom moeten ze er überhaupt in staan? Als jij weet dat ze kwetsend zijn... wat zijn dan jouw argumenten mm-hmm. om die passages op te nemen? Dat is eigenlijk een omkering van de bewijslast. Dan moet de docent, die wordt dus in het defensief gedrongen... Mm-hmm. en die moet gaan uitleggen. En misschien een volgende stap is, streep er doorheen. Kijk maar of er ander materiaal is... geen Ovidius, omdat er zulke nare scènes in zitten. Laten we iets liefs en aaibaars opzoeken.
Want als ik je dan goed begrijp, dan sla ik je woorden even plat. Dan zeg je een trigger warning. Die mm-hmm. impliceert eigenlijk dat er iets kwetsends komt.
Ja.
En dat kwetsende, dat zou dan niet mogen plaatsvinden. Daarvoor exact. Moet de student beschermd worden.
Ja, dus het klinkt heel een geste en mm-hmm. ook een kleine moeite, hè, want... dat kun je toch gewoon even zeggen, van, goh, wat je nu gaat lezen, dat is misschien wel heel, heel vervelend voor je.
Mm-hmm.
Maar ik denk inderdaad op een soort sluipend niveau, op een soort sluipende manier, heeft dus een uithollend effect op het onderwijs. Dus begin er niet aan.
Dat is een duidelijke, dat is mooi om een keer duidelijk te horen. Dan ben ik even, door die duidelijkheid ben ik zo geslacht dat ik...
Ik wil een van mijn laatste vragen wel stellen. Polyco, je zei het net al geschreven in, of gepubliceerd denk ik. Hè? Hij is verschenen in maart 2021, toch? En daarvoor heb je het natuurlijk geschreven. We zijn inmiddels twee jaar verder. Wat voor ontwikkeling heeft politieke correctheid, we noemden in het begin van het gesprek ook, welke ontwikkeling heeft het meegemaakt in die ruim twee jaar?
Nou, ik denk bedoel, in grote lijnen sta ik nog helemaal achter de analyse die ik daar maak. Maar er zijn wel lijnen die zijn doorgetrokken inmiddels. Dus ik denk dat het fenomeen zich echt heeft doorontwikkeld. Het is bepaald niet minder geworden op universiteiten.
Nee.
De diversity officer die destijds misschien nog wat aarzelend en met enige terughoudendheid opereerde, die is ook steeds duidelijker en fermer met meer zelfvertrouwen bezig om die agenda te realiseren. En ik denk een ander aspect waar ik eigenlijk in mijn boek niet of nauwelijks op inga. Ja, misschien heel eventjes als ik het heb over J.K. Rowling in het begin. Maar dat is dat de hele transdiscussie, die is inmiddels echt op stoom gekomen, zullen we maar zeggen.
Ja.
En die is misschien nog wel giftiger, nog wel virulenter dan bijvoorbeeld de genderdiscussie, de klassieke genderdiscussie. De rassenkwestie die heel erg speelde toen ik mijn boek schreef. Precies. Dus Black Lives Matter.
Ja.
Dus dat is er echt bijgekomen. En daar schrik ik ook wel van hoe heftig dat is. Dus heel concreet, dat zal vorig jaar gespeeld hebben ergens aan de Universiteit Maastricht. Dat er op een gegeven moment in de Observant, de universiteitskrant van de Universiteit Maastricht, stond zoiets, heel mooi initiatief. Eigenlijk moesten er tampons beschikbaar worden gesteld.
Gratis.
Ja, gratis voor vrouwen die dat niet zelf konden betalen. Hoe progressief is dat? Geweldig, ja. Doen. Maar dat was buiten de feministen, de verenigde feministen van de universiteit, rondom de universiteit gerekend. Want die kwamen dus in het geweer en die eisten dat er dus inderdaad stond mensen die menstrueren in plaats van vrouwen. En dat is dan nog één ding. Maar vervolgens ook meteen dat hele dreigende toontje. Want als de observant dat niet meteen aanpaste, ja, dan zouden ze de community mobiliseren. Dat klinkt heel omineus en in alle vaagheid. Want wat betekent een community? Dat zijn in ieder geval veel mensen mobiliseren. Mm-hmm. Ja, ik krijg daar wel wat nare associaties bij. Dus dat bedoel ik met dat giftige, dat venijnige. Ja. Dat ik in mijn boek nog niet heb opgeschreven op die manier. En wat ik ook niet had kunnen vermoeden dat het zo zou doorstoten.
Maar ik wou alleen nog toevoegen. En in deze casus, als ik me goed herinner, er zijn zelfs cyberaanvallen gepleegd toen.
Ja.
Dat is ook niet niks.
Nee, dus weer een voorbeeld van... Ik zou dus ook niet zo makkelijk roepen van dat woke, dat bestaat niet. En misschien in één enkel incidentje of vooral... Nee, dit zijn gewoon echt dingen die inmiddels raken aan intimidatie. Strafbare feiten ook.
Ja, aangezien jij net eventjes in je zelfcensuur zat, van politieke correctheid, en je even niet meer wist wat je nog durfde te zeggen of durfde te vragen, zou jij misschien ter afronding een laatste vraag willen stellen aan Sebastian?
Ik heb eigenlijk twee. Maar goed, de ene vraag is natuurlijk ook van... Dat,
A en B.
Dat decolonisatie is een van de nieuwe dingen. Dat is dus het in de universiteit brengen van het concept van decolonisatie. Opeens moet alles gedecoloniseerd worden. Kun jij nog even uitleggen wat dat is?
Even.
Even kort uitleggen. Ja. Waarom dat opeens nu dan gedecoloniseerd moet worden? Want dat,
je hebt 20 seconden voor antwoord A. Nee hoor, je mag iets meer.
Ja. Dat is echt overal nu.
Ja, absoluut. Dat is ook een noem het een compensatiemaatregel. Dus waar het gesprek ook mee begonnen, dat er de beginobservatie is vaak, er wordt onderdrukt, er is onderdrukking. En dan ga je zoeken naar sporen daarvan, naar argumenten. En dan zeggen ze inderdaad van, kijk, de populatie en ook de werknemers op een universiteit, die zijn toch vooral wit. En mannelijk is hier even wat minder belangrijk. Het gaat vooral om huidskleur. En datzelfde geldt voor de boeken die op het curriculum staan. En dan, dat is denk ik ook vooral het richtpunt van decolonisatie. Dus die richt zich vooral ook op de vakken, op de boeken, op de curricula. En dan gaan ze eigenlijk turven. Dus de onevenwichtigheden, die zijn zo groot, hè, dat is de uitkomst van die turfarbeid, dat er, ik begon er al mee, gecompenseerd moet worden. Dus er moeten ook zwarte auteurs op het curriculum worden gezet. Er moeten ook zwarte visies en zwarte theorieën, die vervolgens ook alleen maar gegeven kunnen worden door zwarte docenten. Mm-hmm. Dus Dat is in iets meer dan 20 seconden wat volgens mij decolonisatie inhoudt.
Vraag B dan.
Ja, vraag B. Wat moeten we eraan doen, Sebastian? Je hebt een boek over geschreven. Sinds het boek wordt het alleen maar erger. Dus ik weet niet of dat aan je boek ligt. Maar wat moeten we dan toch gaan doen? Je hebt al een paar dingen gezegd over die microagressies. Wat moeten we institutioneel eraan doen? Hoe komen we er van af? Of moeten we het stoppen? Of...
Ja, ik denk dat daar ook de belangrijkste oplossingen liggen. Het zijn vooral institutionele oplossingen. Dus ik zou zeggen, diversiteitsofficieren, diversity officers, beginnen niet aan. Dat maakt dat je een soort markt voor grieven creëert of faciliteert.
Markt voor grieven, dat is echt mooi.
Ja. Dat is niet van mijzelf overigens, maar desalniettemin, hij is inderdaad wel mooi. Dus weet je, er is niet een soort ei van Columbus of zo, of een soort grote rode knop, dat als je daarop drukt, poef, dan is het opgelost. Dus het zal hem zitten in een soort cluster aan maatregelen. Dus daar ben ik kritisch op. Ik zou het zelf mooi vinden. In Amerika zie je wel steeds meer universiteiten die de zogenaamde Chicago Statement ondertekenen.
Ja.
Dus dat is eigenlijk is het een doodsaaie tekst in de zin dat je niet... Dat je denkt van, het is zo evident toch, moet dit nog bekrachtigd worden? Moet dit nog ondersteund en ondertekend worden? Nou ja, kennelijk wel dus. En het is eigenlijk gewoon een statement, een verklaring, waarin staat dat de vrijheid fundamenteel is voor het onderzoek, waar het gesprek ook mee begonnen. Dat we dus ook niet zomaar mee kunnen gaan in studenten die zich gekwetst, gekrenkt voelen. Die vrijheid die is... bijna absoluut. Dat zou ik hier ook graag willen zien. Dat hoeft niet één op één die tekst te zijn. Maar iets soortgelijks. Gewoon iets fermer kiezen voor de vrijheid dan voor de veiligheid.
Dankjewel. Dat is een mooi einde. Ik zou nog één toevoeging willen maken aan wat we kunnen doen. Dat is wat u kunt doen, dames en heren. Like en abonneer deze podcast. En koop het boek van Sebastian, want dan voorkomt u dat Nederland dom blijft. Polycor in de polder. Sebastian, dankjewel voor je bijdrage. Floris, ook bedankt. Sebastian, we zien jou over 2 weken weer. Dan gaan we het hebben over kritisch denken aan de hand van jouw boek Denkles. Voor nu, dank u wel voor het luisteren. Dank u wel voor het kijken en tot de volgende.